Kolossenzen 2, vanaf vers 16 tot en met Kolossenzen 3, het 15e vers. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in het stuk des feestdags of de nieuwe maan of de sabbaten, welke een schaduw der toekomende dingen zijn, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, te vergeefs opgeblazen zijnde door het verstand van zijn vlees, en het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefde met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen van mensen, terwelke wel hebben een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid, en in het lichaam niet te sparen, toch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst, om welke de toorn van God komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in alle. Zo doet dan aan als uitverkorene God, heilige en beminde, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, de goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkaar en vergevende de een de andere, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet gij ook alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, terwijl is de band der volmaaktheid en de vrede van God heersen in uw harten, uit welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en wees dankbaar. Tot zover de schriftlezing. Laten wij de Heer om een zegen vragen. Heere, zo op deze zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren in, brengt u ons in uw huis. Wij danken daarvoor, Heere, dat u met ons doorgaat. Dat u ons uw woord wil laten verkondigen. Maar ook eenvoudig dat we met elkaar als gemeente mogen zijn. We hebben van die gemeente gelezen dat zij één lichaam is. Verbonden met het hoofd in de hemelen. Heere, wij bidden u als wij zo vanmorgen samengekomen zijn, wilt u het woord dat we gelezen hebben, en het woord dat verkondigt, mag worden aan ons hart zegenen. Als wij bedenken dat u opgevaren bent in de hoogte, dat u zit ter rechterhand van God, dat wij daar ook troost uit mogen putten voor ons leven. Want ook de apostel heeft het gezegd dat u daar niet voor niets bent. U zit daar als onze grote hoge priester, die bidt, ja, die leeft om voor ons te bidden. Dat wij dat zullen begrijpen, zelfs op al die momenten dat wij niet kunnen bidden of dat we ons geesteloos voelen. Dat wij dan toch een hoge priester hebben die zijn volk op zijn hart draagt en die voortdurend bidt. Opdat we veilig en behouden de eindstreep zouden bereiken. Wij zijn dikwijls mensen die de ene keer jagen naar het wit en de andere keer de moed laten zakken. Maar vestig onze ogen op de grote hoge priester in de hemelen. En dat we daaruit dan mogen weten dat het goed is. En dat er nooit iemand zal zijn die in uw handpalmen gegraveerd staat en die om zal komen. U heeft het van uw volk gezegd. Ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Dat wij ook in ons leven, Heere, zouden zoeken de dingen die boven zijn. Dat wij vanmorgen mogen begrijpen dat ons werkelijke leven niet op deze aarde is. Dat ons werkelijke leven verborgen is in God. En dat we daarom niet zouden bedenken de dingen die van deze aarde zijn, maar juist de dingen die van boven zijn. Heere, wilt u alle hindernissen die er kunnen zijn in het luisteren, wilt u ze wegnemen, want Satan is daar ook mee bezig om allerlei hindernissen op te werpen. Zodat we of niet vrij kunnen luisteren of niet vrij uw woord kunnen verkondigen. Maar u staat boven alles. Toen u opvoer naar de hemel, toen heeft u het gezegd. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daar vertrouwen we op, ook op dit moment. Dan kan Satan veel macht hebben. En hij kan de overste van deze wereld genaamd worden. Er is er één machtiger dan hij. En dan bent u, o Heere Jezus Christus. En daarom zijn onze ogen op u. Dan weet u vanmorgen, Heere, wat we precies nodig hebben. Als prediker weet je dat niet, maar u weet het wel. En wij bidden dat u dan zo leidt door uw Heilige Geest. Dat er een woord gesproken mag worden wat ook onze harten binnenkomt. En wat ons raakt. Ja, wat speciaal voor ons bedoeld is. Heere, kom in ons midden en laat ons uw aanwezigheid ook opmerken. Doe niet met ons naar onze zonde. Want het is zoals de psalmdichter dat ook verwoord heeft. Zo gij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Wie kan dan bestaan? Maar al deze dingen die wij aan u vragen. Die vragen wij niet omdat er in onszelf reden is waarom u ons zou kunnen antwoorden en waarom u ons gebed zou kunnen verhoren, maar alleen ziende op het bloed van de Heere Jezus Christus. Er is wel een wet die zegt, als je nadert, ongeroepen, dan moet je sterven. Maar wij gaan niet op grond van die wet, maar op grond van genade. In de wetenschap dat de gouden scepter in uw handen klaar ligt om ons genade te bewijzen. Heere, onze hoop is daarom alleen op u. Zegen ons. Open het woord, Heere, voor onze harten. En laat het ons zien dat de ware godsdienst niet bestaat in inzettingen en geboden. Dat de ware godsdienst niet bestaat uit een aantal godsdienstige verrichtingen. Maar dat de ware godsdienst innerlijk is. En dat het te maken heeft met de besnijdenis van het hart. Met wedergeboorte. Met leven in de Heere Jezus Christus alleen. En dat is een heerlijk leven. Al is het op dit moment verborgen bij God. Nu kent de wereld ons niet. Maar straks als Hij geopenbaard zal zijn, dan zullen ook wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En die dag verwachten wij. Heere, wees met ons in de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 119 en daarvan de versen 29, 47 en 84. Psalm 119, de versen 29, 47 en 84. De Heere is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Ik heb uw gebeen met mijn geheel gemoed. Psalm 119, 29, 47 en 84. En de volgende afkondigingen volgende week zondag 11 mei, eerste Pinksterdag, hoopt om 10 uur dominee Breugem en om 6 uur dominee A. Belder uit Nieuwe Tongen bij ons voor te gaan. In de morgendienst zal dan de heilige doop bediend worden. Ouders die hun kindje voor de doop willen houden, kunnen dit, zover als dit nog niet gebeurd is, aangeven aan de pastorie. Aanstaande woensdagavond 7 mei is er om 19:30 weer kerkenraadsvergadering. Ook is er aanstaande woensdagavond 7 mei om 20:00 weer vrouwenvereniging. Behandeld zal dan worden Bijbelstudie 6 van de Blauwe Rieder. Aanstaande zaterdagavond 10 mei is er om 20:00 weer een orgel- en zangavond. En volgende week zondagmiddag 11 mei hoopt de zondagsschool om 14:45 het Pinksterfeest te gedenken. Iedereen is van harte welkom. Tot zover de afkondigingen en dit alles zo de Heere wil en wij leven. We willen nadenken over het voorgelezen schriftgedeelte en het uitgangspunt voor de prediking, dat is Colossense 3, daarvan de eerste drie versen. Colossense 3, de versen 1 tot en met 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Tot zover. In het Nieuwe Testament zie je eigenlijk telkens dezelfde dwaalleer opduiken. De brief van de apostel aan de Galaten was het probleem dat dwaalleraars zeiden dat Christus alleen voor je leven niet genoeg is. Daarbij moest dan komen de besnijdenis, daarbij moest dan komen de wet. En in zekere zin zie je dat ook in deze brief. Geen enkele brief verdedigt de apostel zo, komt hij zo op voor de heerlijkheid van Christus als in deze brief. Er waren mensen die eigenlijk zeiden, het is prima als je het bij Christus zoekt, het is prima Christus, maar je wordt er alleen maar rijker van als je ook kennis neemt van bijvoorbeeld bepaalde Joodse tradities en als je kennis neemt van bepaalde heidense tradities. Je wordt er niet minder van, je wordt er alleen maar beter van. Paulus was een andere mening toegedaan. Hij zegt in het tweede hoofdstuk, het negende vers, in Christus woont de ganse volheid van God lichamelijk. Eenvoudig gezegd, in Christus is werkelijk alles te vinden wat je nodig hebt. Alles wat de moeite waard is, dat is te vinden in Christus. En dan moet je het niet zoeken bij Joodse tradities, bij Joodse overleveringen of bij Griekse filosofieën. Maar Christus alleen is genoeg. Om iets dieper in te gaan op hetgeen de dwaalleraren dan zeiden. Je had daar de Joodse tradities. Er werd gezegd, je wordt er alleen maar beter van als je je houdt aan de spijswetten bijvoorbeeld. Je wordt er alleen maar beter van als je de Joodse feestdagen houdt. Paulus zegt in deze brief, vers 16, dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank of in het stuk van de feestdag. Of de nieuwe maan of de sabbatten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen. Als wij een schaduw zien verschijnen, willen wij vanzelfsprekend weten waardoor die schaduw wordt veroorzaakt. Maar als we dat ontdekt hebben, gaat onze belangstelling niet langer meer uit naar de schaduw, maar naar het lichaam, waar de schaduw slechts een beperkt beeld van gaf. En wat zegt de apostel Paulus? Het lichaam, de werkelijkheid, is Christus. Hoe kan het zo zijn dat als de spijswetten, als de ceremoniële wetten slechts een schaduw waren van de werkelijkheid, van het lichaam van Christus, dat je aandacht zo uitgaat naar de ceremoniële wetten bijvoorbeeld. Dat was één. En daarbij dan een aantal Griekse filosofieën. Filosofen die meenden het bestaan van de engelmachten te hebben doorvorst. En die eigenlijk zeiden, de engelen zijn veel hoger dan wij. God heeft door middel van de engelen bepaalde boodschappen aan de mensen gegeven. God heeft zelfs de wet besteld in de handen van de middelaar door middel van engelen. De engelen zijn voorname wezens. Moet je die engelen geen hulde brengen? Moet je die engelen geen eer bewijzen? En een andere Griekse filosofie was En dat is een bekende, het lichaam, het is slechts een kerker voor de ziel. Het gaat niet om het lichamelijke, het gaat om het geestelijke. En het uiteindelijke doel is eigenlijk dat de ziel bevrijd wordt uit de kerker van het lichaam. En dat gebeurt dan bij de dood. Maar zolang dat niet het geval is, moet je het lichaam maar kastijden en tuchtigen. En dan krijg je allerlei vormen van ascese. Raak niet, smaak niet en roer niet aan. Je lichaam niet dienen, je lichaam geen enkele eer bewijzen, zoals de schrift zegt. Maar Paulus zegt, het zijn allemaal, of het zijn Joodse tradities. En we gaan vanmorgen niet al te uitgebreid op deze dwaalleringen in, maar of het zijn Joodse tradities, of het zijn heidense tradities. En er wordt dan wel gezegd dat als je daarnaar luistert, of als je daaraan gehoor geeft, dat je een betere weg gaat. Je wordt er alleen maar rijker van. Maar in tegendeel. De apostel zegt. En het hoofd niet behoudende in vers 19. Uit het welk het gehele lichaam opwast. Met goddelijke wasdom. En wat dat precies betekent. Daar kom ik uitvoerig nog op terug. Maar de kern is eigenlijk dit. Het gaat er om Christus alleen. Is genoeg. Voor de christen. In hem woont de ganse volheid van God lichamelijk. Alles is in hem te vinden. Tot de drie enige God aan toe. En wat moet je dan met allerlei tradities die ten diepste wereld zijn. Paulus gaat nog een stap verder. Hij zegt achter die wereldse tradities. En achter die Joodse tradities. Dat wetticisme. Uiteindelijk zitten daar geestelijke machten achter. Geestelijke machten die je proberen daar slaaf van te maken. Zo gevaarlijk is het of te luisteren naar heidense tradities of te luisteren naar allerlei Joodse tradities. Wat apostel Paulus ons wil zeggen is dat wij met Christus gestorven zijn. Aan de eerste beginselen van deze wereld. We met Christus gestorven zijn. Aan de geestelijke machten die deze wereld beheersen. En die ons slaaf willen maken van allerlei systemen. Wij zijn met Christus gestorven. Je zou het heel ruim kunnen zeggen zoals Paulus dat verwoordt in Galaten 6. Ik wil niet anders dan roemen. In het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke ik der wereld gekruisigd ben. En de wereld voor mij. Met andere woorden, ik heb met deze wereld, die beheerst wordt door geestelijke machten. En waarin je dan Joodse tradities hebt, waarin je dan Griekse filosofie hebt. Ik heb daar niks meer mee te maken. Ik ben dood voor deze wereld. Dat gaat heel ver. Paulus zegt, ik wens niet anders dan te roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Hij hield dat iedere dag eigenlijk voor ogen. Ik ben dood voor deze wereld. En wat heb ik dan met al die filosofische systemen te maken? En wat heb ik dan met al die Joodse tradities te maken? Welke slechts een schaduw waren van de toekomende dingen? Je zou daar heel uitgebreid op in kunnen gaan. Dat wil ik niet doen. Ik wil juist naar het tweede gedeelte doen. Paulus zegt, je bent gestorven, maar je bent ook opgewekt met de Heer Jezus Christus. Je zou het zo kunnen zeggen, je bent als het ware uit Egypte geleid. Je bent door de Rode Zee gegaan. Je bent door de woestijn heen. Je bent door de Jordaan heen gegaan. En je staat aan de oever van de Jordaan. En je ziet het beloofde land voor je. Je bent gestorven. Gestorven ten opzichte van de zonde. Maar ruimer nog, de zonde had een bepaald machtsterrein waarop zij haar invloed uitoefende. De wereld, je bent gestorven aan deze wereld. Maar de andere kant is, je bent met Christus opgewekt. En waar ligt je leven nu? Je leven is boven, zegt de apostel. Met Christus verborgen. In God. Kijk, enerzijds kan de apostel het zo zeggen. Je kunt van iedere gelovige zeggen dat hij in zijn diepste wezen aan het beeld van de Zoon is gelijkvormig gemaakt. Dat betekent wedergeboorte. Als een christen dat niet is, dan is hij eenvoudigweg geen christen. Dat betekent als iemand door en door werelds is, dan is hij geen christen. Maar aan de andere kant wel zo, je kunt in je diepste wezen aan het beeld van de Zoon gelijkvormig gemaakt zijn. En toch in je denken en zelfs in je gemoedsbewegingen en al die dingen meer nog wereld gelijkvormig zijn. Maar nooit zo dat je door en door wereld bent. Dat is één kant. Mijn diepste wezen ben ik gelijkvormig gemaakt aan het beeld van de Zoon. En het is heel fundamenteel voor iedere christen om dat te beseffen. Want dat is als het ware de basis voor iedere heiligmaking. God heeft namelijk een plan met ons leven. God heeft u nooit uitverkoren om u te verlossen van uw zonde. Maar de verlossing van onze zonde, dat is een voorwaarde om een ander doel, een hoger doel te bereiken. God heeft u uitverkoren, opdat u niet straks pas in de eeuwigheid, maar reeds hier op aarde, het beeld van de Zoon gelijkvormig zou worden. U kunt dat exact lezen in Romeinen 8, vers 29. En als een mens wederom geboren wordt, dan wordt hij in zijn diepste wezen het beeld van de Zoon gelijkvormig gemaakt. Maar waar gaat het dan vervolgens om dat de Zoon ook steeds meer in zijn leven gestalte krijgt? Paulus noemt dat Christus in de hoop der heerlijkheid. Zo zegt hij het ook in de Kolossenzenbrief. Christus leeft in mij. Zo zou je het eigenlijk kunnen samenvatten. Maar even waar als dit, dat Christus in mij leeft, dat ik in mijn diepste wezen hem gelijkvormig gemaakt ben, even waar is dat mijn leven boven is, in de hemel. Is staat hier verborgen bij God, of verborgen in God. Waarom staat er verborgen in God? Omdat de wereld ons leven niet ziet. De Heer Jezus had zelf gezegd, gij zult mij zoeken en gij zult mij niet vinden. De wereld ziet Christus. Voor de wereld is Christus verborgen. Wij, door het oog van het geloof, zien de Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, voor ons is de Christus ons leven niet verborgen. Maar voor de wereld is Christus verborgen. De wereld kent Christus niet. En zegt de apostel, daarom kent de wereld ook ons niet. Juist omdat de wereld Christus niet heeft gekend. Maar dat is eigenlijk heel apart. Enerzijds kan je zeggen, Christus, hij leeft in mij. En dat betekent dus dat je in je diepste wezen hem gelijkvormig gemaakt bent. Dat je wederom geboren bent. En aan de andere kant zeg je, ja, mijn leven, mijn werkelijke leven, Christus, hij is boven. Hoewel ik mag belijden dat Christus in mij leeft, dan is er nog zoveel werelds aan mij. Dan is er nog zoveel vleeselijks aan mij. Maar ik weet dat Christus mijn leven is. En dat hij, zoals hij in de hemel zit, dat hij de prijs is die verbonden is met de roeping uit de hemelen. Ik weet dat als hij geopenbaard zal worden, dat ik ook met hem geopenbaard zal worden in heerlijkheid. Ik weet dat er een dag komt, dan zal zijn heerlijkheid, en ik bedoel dat met eerbied, ook mijn heerlijkheid zijn. In het beginsel ben ik hem gelijkvormig gemaakt. Maar aan de andere kant, dan weet ik, het is nog maar ten dele. En ik strek mij als het ware uit naar de prijs der roeping Gods. Naar de Heer Jezus Christus. Die ik straks werkelijk gelijkvormig zal zijn in alle delen. En juist daarom heb je die twee kanten. Enerzijds Christus in je. Maar anderzijds zegt de apostel Christus.
je leven. Het uiteindelijke doel is boven. En juist daarom zegt de apostel dat wij als christenen niet moeten bedenken de dingen die beneden zijn. De dingen die op de aarde zijn. Maar juist de dingen die boven zijn. Als ik in beginsel hem gelijkvormig gemaakt ben. En soms dan zie je daar zo weinig van. Dan ben ik me bewust. Maar ik weet aan de andere kant. Dat het doel van mijn leven is dat ik steeds meer op hem ga lijken. En er komt een dag. Dan zal ik ook met hem geopenbaard worden in Heer. Maar iedere dag mag ik mij daarnaar uitstrekken. Ik jaag naar het bid. De prijs der roeping Gods. Maar zegt de apostel tegen de gelovigen in Colosse. Wat jullie niet moeten doen. Dat is de dingen bedenken die op deze aarde zijn. De dingen bedenken die van deze wereld zijn. En wat zijn die dingen van de wereld dan? Dan moet je niet alleen maar denken aan losbandigheid. En al die dingen meer. Aan grove zonden. Maar dan moet je ook denken aan al die Griekse filosofieën. Het leek zo vroom te zijn. En het leek zo nederig te zijn. Zo zegt de apostel het ook. Het lijkt nederig te zijn. Maar ten diepste is het hoogmoed. Nederig, want je zegt, ja die engelen, ze zijn toch hoger in rangorde dan wij. Die engelen, je moet ze toch eer bewijzen. Maar ten diepste, zegt Paulus, is het hoogmoed. Want je zegt iets over dingen waar je eigenlijk niets van kunt weten. Je denkt dingen te kunnen zeggen die feitelijk voor je verborgen zijn. En je moet het gewoon bij Christus alleen houden. Bij Christus moet je het alleen houden. Dus met andere woorden, niet de dingen bedenken die op deze aarde zijn. Maar de dingen bedenken die in de hemel zijn. Hemelsgezind zijn betekent dat letterlijk. Hemelsgezind zijn. De Heer Jezus had gezegd. U bent van beneden. En ik ben van boven. Hij werd door de hemel gekenmerkt. Dat betekent dat je Christus in je gedachten. Dat je hart vol is van de Heer Jezus Christus. Dat je aan hem denkt. Dat je bezet bent met hem. Eigenlijk heel de dag. En dat klinkt heel hoog. En toch is het waar. Dat Christus zelfs de achtergrond is van al je gewone dagelijkse verrichtingen. En is dat zo in ons leven? Paulus zegt elders, en dat komt misschien wat dichterbij. Je kunt je keren tot leringen van mensen. Maar nog een stap verder, je kunt jezelf keren tot bepaalde geboden van God. Tot de wet, tot de Sinaïtische wet. En het enige wat je bereikt. Is dat de vruchten van het vlees in je leven openbaar komen. Zodra wij de dingen bedenken die op deze aarde zijn. En daar hoort in deze brief ook de ceremoniële wet bij. Zodra wij de dingen bedenken die op deze aarde zijn. Dan komen de vruchten van het vlees in ons leven openbaar. Met andere woorden, als er iets in ons hart is en het is niet Christus, dan komen de vruchten van het vlees in ons leven openbaar. Dat gaat dus heel ver. Want als ik naar mijn leven kijk, dan moet ik zeggen hoeveel momenten of hoeveel tijden zijn er misschien wel niet dat mijn hart niet vol is van Christus. Waar de schrift dan van zegt, noodzakelijkerwijs komen dan de vruchten van het vlees in je openbaar. Ik ben ervan overtuigd dat het ware christenleven, het bestaat niet in het doen van een aantal verrichtingen. Zo kun je dat soms voorstellen. Je bent christen als je twee keer per zondag naar de kerk gaat. Als je een aantal keer op een dag bidt. Als je soms een goed boek leest. En dat soort dingen meer. Maar het zegt eigenlijk zo weinig. Je bent christen als je op je werk, in het openbaar, voor je eten bidt. Om daarmee als het ware te getuigen. En toch zegt het allemaal nog zo weinig. Niet dat deze dingen niet belangrijk zijn. Maar er zijn mensen die het moeilijk vinden om voor hun eten te bidden op hun werk. En die er de hele ochtend als het ware tegenop zien. En ze zijn blij als het uiteindelijk lukt. Maar heb je dan het gebod vervuld? Nee, zegt de schrift. Want het gaat uiteindelijk om je hart. Je hebt 3 uur lang het gebod van God overtreden. En uiteindelijk lukt het je wel. Dit is niet het ware christelijke leven. Het ware christelijke leven is dat je als christen vol bent van de Heer Jezus Christus. Dat Hij je gedachten wereld, dat Hij je hart bezet. Paulus zegt, jij hebt met deze wereld eigenlijk helemaal niet meer te maken. Je bent dood voor deze wereld. En je leven, dat is hemelleven. En het is met Christus verborgen in God. Ik weet dat dat mijn leven is. En ik hoop dat wij het enigszins mogen herkennen en ook mogen beamen. Het is heel mooi als de apostel dan zegt, uw leven is met Christus verborgen in God. En bedenk de dingen die boven zijn. Dat hij vervolgens gaat zeggen, dood dan uw leden die op deze aarde zijn. Nou, dat veronderstelt dat wij met Christus gekruisigd zijn. Ik zou willen zeggen, en misschien, ik denk dat voorbeeld ook voor de kinderen begrijpelijk is. Je zou het lichaam van iedere gelovige kunnen vergelijken met een schip. Het lichaam van iedere gelovige kan je vergelijken met een schip dat vroeger door een oude kapitein werd bevaren. En die kapitein was de zonde. Maar die oude kapitein die is vervangen door een nieuwe kapitein. En die kapitein is Christus Jezus. Het probleem is dat in het schip van ons lichaam, dat die oude kapitein nog wel aanwezig is. Hij zit als het ware opgesloten in het ruim van het schip. Dus ons lichaam, je zou het kunnen vergelijken met een schip. De oude kapitein daar in het ruim van het schip, de zonde, de macht van de zonde. Maar we hebben een nieuwe kapitein en die is Christus Jezus. En af en toe probeert die oude kapitein uit dat ruim te komen. En de leiding, het roer weer in handen te nemen. En wij zouden moeten zeggen van jij hebt niets meer te zeggen. Wij hebben een nieuwe meester, Christus. Wij hebben een nieuwe kapitein, de Heer Jezus Christus. En hij heeft het roer in handen. En ik luister naar hem. Maar wij zijn mensen die dikwijls zo dwaas zijn. Om die oude kapitein toch weer leiding te geven. Om toch naar die oude kapitein te luisteren. Om hem het roer in handen te geven. En radicaal gaat het fout. En dan zegt de schrift, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat zijn die zonden die we doen, omdat we als het ware die oude kapitein weer aan het roer laten. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat betekent eigenlijk, breng ze direct in de dood. Breng ze direct in de dood van de Heer Jezus Christus. Wat betekent dat dan? Dat je heel bewust, dat je niet zo heel algemeen zegt, de Heere wilt u mijn zonde vergeven. Maar dat je heel bewust jouw zonde bij het kruis brengt. In de dood van Christus brengt. Dat je heel bewust nadenkt, erover nadenkt. Dat Christus voor die zonde heeft moeten lijden. Dat jouw zonde zijn lijden erger en verschrikkelijker hebben gemaakt. Dat dood dan uw leden. Die op de aarde zijn. Waarom dan? Nou ja, juist omdat je afgelegd hebt die oude mens. Je wordt niet meer geregeerd toch door die oude kapitein. Die heeft toch niets meer over je te zeggen. En als je, en het is verkeerd. Als je toch weer naar die oude kapitein luistert. En het gaat fout in je leven. Dan moet je direct die verkeerde vruchten in de dood van Christus brengen. Je hebt aangedaan de nieuwe mens. En dan staat er heel mooi, die vernieuwd wordt naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Het staat er dus heel leidelijk eigenlijk. Je hebt aangedaan de nieuwe mens En letterlijk staat er die jonge mens die vernieuwd wordt naar het evenbeeld, degene die hem geschapen heeft. Eigenlijk, je hoeft daar dus niets voor te doen. Die uitdrukking is wat lastig, maar die uitdrukking betekent eigenlijk wat ik in het begin van de preek heb gezegd. Een nieuwe mens heb je aangedaan, Christus Jezus leeft in je. Christus Jezus is de nieuwe kapitein geworden om bij dat voorbeeld te blijven. En waar gaat het nou om? Dat Christus Jezus steeds meer in je gestalte krijgt. De apostel zegt elders dat je vernieuwd wordt in je denken. Dat Christus steeds meer je denken, maar zelfs ook je gemoedsbewegingen gaat bepalen. Daar gaat het om. Zodat het aan Christenen te zien is. Dat ze van Christus zijn. En dat Christus hun leven is. De nieuwe mens die wordt vernieuwd naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Dat gaat dus eigenlijk vanzelf in je leven. Het enige is dat je moet bedenken de dingen die boven zijn. En niet de dingen die van deze aarde zijn. Niet de dingen die beneden zijn. Want nogmaals, zodra ik die dingen bedenk, zodra ik zeg het toch met nadruk, zodra ik mij keer tot inzettingen en tot geboden. En soms dan zijn het de Bijbelse inzettingen en geboden, want daarvan geldt precies hetzelfde. En soms zijn het puur nog geboden en leringen van mensen. Zodra ik mij tot die dingen wend, dan gaat het fout. En dan komen de vruchten van het vlees openbaar. Je zou het zelfs van de wet van de 10 geboden kunnen zeggen. Zodra je je keert tot die wet, tot alleen maar, liegt niet tegen elkaar. Tot alleen maar, gij zult niet doodslaan. Dan zegt de Bijbel, dan komen de vruchten van het vlees openbaar. En misschien zie je dat niet aan de buitenkant, maar van binnen is het hart vol met afgunst, vol met nijd en al die dingen meer. Omdat de wet niet in staat is zondaren te verbeteren. Omdat de wet niet in staat is christenen te leiden. Maar ons leven, zegt de apostel, is Christus Jezus alleen. Iedere christen, hij mag in de hemel wandelen. Iedere christen mag bedenken de dingen die boven zijn. En dan zegt de Bijbel het eigenlijk heel mooi. Dan is Christus het hoofd. En dan zijn alle leden van het lichaam direct met het hoofd verbonden. Heel apart. Een normaal lichaam. Het ene lichaamsdeel is dichter bij het hoofd dan het andere lichaamsdeel. Maar hier is het eigenlijk heel apart in deze brief. Daar zegt hij eigenlijk dat alle lichaamsdelen direct met het hoofd verbonden zijn. Alle lichaamsdelen zijn direct met het hoofd verbonden. En vervolgens juist uit het hoofd ontvangen zij alles wat ze nodig hebben. Uit het hoofd groeien zij op met goddelijke wasdom, met groei van God. Zodra wij ons keren tot dingen van deze aarde, dan behouden wij het hoofd niet. Maar zodra wij de dingen bedenken die boven zijn, dan groeien wij op met goddelijke wasdom. Dan worden wij als van de geest van de Heer steeds meer het beeld van de Zoon gelijkvormig. En ik ben bewust dat dit misschien ver gaat. En toch is het zo belangrijk. Omdat ik weet dat het doel van ons leven niet bereikt wordt. Als wij als christenen enkel roemen in vergeving der zonden. Als Paulus zegt, ik wens niet anders te roemen dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. Dan bedoelt hij niet dat hij roemt in een kruis dat vergeving der zonden bewerkstelligt. Maar dan bedoelt hij juist dat hij roemt in een kruis, dat het einde is van mijn oude bestaan, gekruisigd voor de wereld. En dan roemt hij in het nieuwe bestaan, dat op het kruis gegrond is. Ik leef in en door Christus alleen. Het doel van ons leven wordt niet bereikt als wij enkel en alleen blijven bij de vergeving der zonden. En ik bedoel niet dat de vergeving der zonden een gepasseerd station raakt. Integendeel zelfs. Want die hebben wij iedere dag nodig. En toch gaat het, als het goed is, verder. God wil dat u op zijn zoon gaat lijken. Zodat Christus in uw gestalte krijgt. U wordt bekeerd. Juist opdat u op de zoon zou gaan lijken. Je kunt ook niet zeggen, je wordt bekeerd om anderen te bekeren. Je wordt bekeerd om anderen bij de Here te brengen. Dat zijn allemaal heel belangrijke dingen. En soms denken mensen dat. Je wordt bekeerd om anderen te bekeren. En je bent net bekeerd en je gaat direct aan de slag om andere mensen ook met Christus in aanraking te brengen. En toch is dat niet de weg. Het is veel beter om eerst eens op te wassen in de Here Jezus Christus. Om eerst Hem te leren kennen. Om eerst vol van Hem te raken. Daar gaat het eigenlijk over in Christus. Want je wordt bekeerd om God groot te maken. God heeft een gemeente uitverkoren die straks zal zingen van de grootheid en de goedheid en de genade en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En het is zo eenvoudig. Het enige wat de apostel dan eigenlijk zegt, ja, je moet de dingen bedenken die boven zijn. Je moet je voortdurend realiseren. Voortdurend realiseren dat Christus jouw leven is. Hij leeft in je. Maar dat is nog ten dele. Hij is boven. En uiteindelijk gaat het er maar om dat je het beeld van deze zoon in je leven gelijkvormig mag worden. En deze Christus is volmaakt. De Vader heeft hem lief. En de Vader heeft het gezegd dat in deze zoon al zijn welbehagen ligt. En juist omdat wij met hem verbonden zijn, heeft God ook welbehagen in ons. Maar wat moeten wij dan nog meer hebben? Wat moeten wij nog met iets wat de wereld te bieden heeft? Wat moeten wij nog met iets wat de godsdienst te bieden heeft? Met allerlei inzettingen, geboden, die leringen van mensen zijn. En ik denk toch op dit punt dat u het ook voor uzelf moet toepassen. Maar wij hebben genoeg aan Christus. Alles wat niet Christus is, dat mag aan de kant. Wij hebben genoeg aan Christus. In hem woont de volheid van God lichamelijk. En als je Christus hebt, dan heb je alles. En dan zegt de schrift, kijk, het is eigenlijk één groot lichaam. Wij hebben de nieuwe mens, dat is één collectieve mens, aangedaan. In de ene christen komt misschien wel meer de barmhartigheid tot uitdrukking. En in de andere christen komt misschien wel meer dat in tot uitdrukking. Dat kan. Maar uiteindelijk dan staat er Christus. Christus alles. En in alle. Christus is alles in alle. Dat is het ene doel. God heeft van meet af aan dat plan gehad. Dat zijn zoon in het middelpunt zou staan. En de vader geniet ervan als hij ziet dat mensen op zijn zoon gaan lijken. En wanneer lijk je dan op zijn zoon? De apostel geeft een aantal voorbeelden. Hij zegt, zo doet dan aan als, in vers 12, als uitverkorene God, heilige en beminde de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Feitelijk is het Christus aandoen. Van Christus kun je zeggen en van niemand meer. Hij was met innige ontferming bewogen over de scharen. Hij had medelijden als hij zag op hun ellendige toestand. De goede tieren. Hij was volmaakt vriendelijk en volmaakt goed. Ook als mensen hem onvriendelijk bejegend. Hij was volmaakt ootmoedig, volmaakt nederig. Hij kwam uit de hoogste hoogte. Maar hij kon zich zo vernederen dat hij uiteindelijk vermoeid en dorstig bij een put zat. En het was voor hem geen moeite om water te vragen aan een zondige Samaritaanse vrouw. Al die eigenschappen die je daar vindt. Goede tierenheid, ootmoedigheid, nederigheid. Feitelijk staat hij, doet toch Christus aan. Daar gaat het om in je leven. Wanneer komt er iets in, in, in je leven tot uitdrukking van het beeld van God als deze dingen in je gevonden worden. Of zoals Galaten 5 dat zegt, als de vruchten van de geest in je gevonden worden. Je bent geen christen als je trouw bepaalde kerkelijke gelegenheden bezoekt. Je bent geen christen als je, je kunt het zelf wel invullen. Maar je bent christen als deze, ik zou zeggen, deugden in je openbaar komen. Niet dat is de besnijdenis, zegt de apostel, die in het vlees geschiet. Maar dat is de besnijdenis die van binnen geschiet. Dat is de echte. Waar gaat het? Het gaat om wedergeboorte. In het christendom, dat is het mooie van het christendom. Daar zit niets uiterlijks meer in. Daar gaat het allemaal over het innerlijk. En dat betekent, je kunt van buiten er mooi uitzien. Maar als het van binnen niet deugt, dan klopt er iets. Ik zou willen zeggen, en daarmee besluit ik het. Dat iedere christen, wie het ook is. Als iemand hier is die de Heere Jezus lief heeft. Dan is hij wederom geboren. Dan is hij in beginsel het beeld van de Zoon gelijkvormig gemaakt. En dat geldt voor jong en voor oud. Ook de kinderen, als je Christus lief hebt. Dan geldt wat ik gezegd heb. Dan is die oude kapitein daar ergens onder in het ruim. En hij heeft geen zeggenschap meer over jou. Wat moeten wij nu alleen leren? De Heer zegt, luister, wie je ook bent. Het gaat fout als jij de dingen van deze aarde bedenkt. Dat is eigenlijk het ruim van het schip open doen. En tegen die oude kapitein zeggen, kom maar, ga maar weer aan het roer staan. Maar bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. En dan gaat het eigenlijk vanzelf. Waar het hart vol van Christus is. Daar is geen ruimte voor de zonde. Daar is de geest bezig die mij vernieuwt naar het evenbeeld van de Heer Jezus Christus. Daar worden die deugden aangedaan als ootmoedigheid, goede tierenheid, langmoedigheid, nederigheid. Daar gaan mensen op Christus lijken zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Zonder dat ze zelf denken en nu gaat het goed in mijn leven. Het gaat vanzelf. En juist zo wordt de Heer verheerlijkt. De Heer wordt groot gemaakt als mensen op hem gaan lijken. En daar hoef je niet oud voor te zijn. Hoe jong je ook bent. Het kan heel goed zo zijn. Dat een kind van 12 of een kind van 13 of iemand van 20 meer op de Heer Jezus Christus lijkt. Als iemand die al 20 of 30 of 40 jaar christen is. In de geestelijke groei gaat het niet zo. Dat je langzamerhand opgroeit. Daar kan het soms heel anders gaan. Er zijn soms jonge mensen in wie je veel meer van de Heer Jezus ziet als in oude mensen die al heel lang christen zijn. En ik zou tegen de jongeren willen zeggen, waar gaat het maar om? Wees vol van Christus. En dan zien we Christus ook in je. Dan gaat het echt vanzelf. En dat is tot eer van de naam van de Heer. Dan ben je een Bijbel voor je naaste geworden. Dan schittert Christus niet alleen meer in het woord. Maar dan schittert Christus ook in je leven. En waarom dan? Alleen maar omdat de Heere dat wil. Omdat de Heere daar groot door wordt gemaakt. En dat is ergens ook het verlangen in je leven. Dat Hij, die van eeuwigheid gedachten des vredes had. En die je wilde trekken uit de duisternis. En over wilde zetten in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat Hij geëerd en geprezen wordt. En dat is eigenlijk genoeg daarom. En daarom zullen wij voortaan bedenken de dingen die boven zijn. Amen. We gaan zingen Psalm 25 en daarvan het zevende vers.
In de voorbeden willen we gedenken. De familie van het Hof Klokkenburg, waarvan de moeder afgelopen vrijdag is begraven. Mevrouw Plomp uit Oud-Beijerland, die aanstaande week nog verder onderzocht moet worden in het ziekenhuis. En Ruben Groeneberg, die nog steeds onder behandeling is. En ook voorbeden voor de nabestaanden van de oorlogsslachtoffers. Laten we met elkaar bidden en danken. Heren, zo komen wij aan het einde van deze dienst tot u. Bidden om uw zegen. Heren, uw woord heeft het gezegd. Ons leven is bij Christus verborgen in God. Wat wij kennen, dat kent de wereld niet. Het blijft iets onbegrijpelijks voor de wereld. Maar ook dat wat voorzegt. Maar wilt u geven dat wij als gemeente hierop gericht mogen zijn. Dat wij ook heel goed mogen begrijpen, Heren, waartoe we geroepen zijn. Dat ons hart daar amen op mag zeggen. En dat wij ook inderdaad deze roepstem mogen navolgen om voortaan de dingen te bedenken die in de hemel zijn. Waar Christus is. U bent daar, Heren. En als ons hart vol is van u, dan zal er geen ruimte zijn voor de zonde. Maar dan is het uw belofte dat er steeds meer in ons tot uitdrukking mag komen van het beeld van de Zoon. Laat dat de praktijk zijn van ons leven. Dan hebben wij de inzettingen en de geboden van mensen niet meer nodig. Welk gebod, welke inzetting hebben wij dan nog nodig? Als dit de weg is. Als u ons vernieuwt. Als we maar bedenken wat boven is. Dan groeien wij op met goddelijke wasdom. Vanuit het hoofd. Met wie wij verbonden zijn. Allemaal direct verbonden. Met hem die in de hemel is. En in hem woont de volheid van God. Heren, wij hebben alles als we Christus hebben. Laat ons dat beseffen. Laat ons daarmee naar huis gaan. Vergeef nu het verkeerde. Het verkeerde in ons hart. We hebben gezegd dat het gaat om de innerlijke besnijdenis. Het hart van ons, dat is voor anderen verborgen. Maar u weet wat erin leeft. Het is nog vaak zo vleeselijk en zo wereld. Vergeef het, Heren, en reinig ons. Dat heel ons denken en ons doen doordrenkt mag zijn van Christus Jezus alleen. Gedenk zo de gemeente. Heren, met er een leraar die u aan deze plaats hebt verbonden. Dominee Breugen, wil hem daarbij zijn. Wil hem ondersteunen. Wil hem de weg wijzen. Wilt u hem vervullen met uw Heilige Geest. En dat hij in vrijmoedigheid hier het woord mag bedienen. Dat het woord door hem gesproken, Heren, ook gezegend mag zijn. Mensen mag raken. Mensen mag veranderen. Niet tot eer van hem, maar tot eer van uw heilige naam. Iedere dienstknecht is uiteindelijk onbelangrijk. Dat gaat er maar om dat we zaaien. Want de vrucht, de wasdom, die is van u en voor u. Heren, zegen hem en zijn gezin en wees er nabij. Wees met degene die het moeilijk hebben, met degene die ziek zijn. Met degene die in rouw zijn. Denk aan de familie van het Hof. Wilt u deze familie troosten, ondersteunen de weg die zij nu gaan. Wees u met mevrouw Plomp, Heren, wilt u ook geven dat de dingen uiteindelijk nog mee mogen vallen. Wilt u haar ondersteunen, wilt u geven, Heren, dat ook als zij opnieuw behandeld moet worden, dat zij haar hoop op u mag stellen. En dat ze ook vrede mag vinden in de weg die u met haar gaat. Heren, dan vinden we de ware rust als we mogen gaan rusten in uw welbehagen. Wees met Ruben. Heren, wilt u ook deze jongen oprichten? Wilt u geven dat hij zijn gezondheid ook weer terug mag krijgen? Wilt u hem boven alles geven dat hij de waarde in mag zien van de Heere Jezus Christus? Dat hij zijn leven, het
door de Heilige Geest in uw handen mag leggen. Dat hij genezing boven alles voor zijn ziel bij u mag vinden. Wees, Heere, met degene die nog herinneringen hebben aan de oorlog. Slachtoffers op welke wijze dan ook. Heere, het is al lang geleden. En toch, het is een moment in de geschiedenis geweest. Zo ingrijpend, zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren. Wees met hen die misschien soms nog steeds hiermee zitten. Die daaronder zuchten, die het moeilijk hebben. Hier in Goudswaard, maar ook op andere plaatsen. In heel Nederland, op al die plaatsen, Heren, waar geleden is. Onder het bewind van Hitler. Maar we denken ook, Heren, aan al die mensen op dit moment die leven in oorlogsomstandigheden. Ook aan militairen die uitgezonden worden, Heren, naar plaatsen die soms zo gevaarlijk zijn. Die bereid zijn hun eigen leven te geven. Heren, wees ook met hen. Heren, en wij bidden, doe uw koninkrijk komen, dat er vele mogen zijn, ook onder hen, die de Heere Jezus mogen leren kennen als hun borg en als hun zaligmaker. Wat is het rijk, Heren, om te sterven aan alles wat van deze wereld is, aan de zonde, aan de macht van Satan, en om van u te zijn en te mogen zeggen dat u ons leven bent. U bent het hoofd, uit wie het hele lichaam opgroeit. Het goddelijke wasdom. Wees ons deze zondag nabij. Geef ons nog een goede zondag, Heer. Vervul ons met uw geest. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 73 vers 13. En straks na de zegenbeden, dan zingen we met elkaar nog het eerste en het zesde vers van het Wilhelmus. In verband met Koninginnedag.
Eindigen wij met het zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O, zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.